Wauw, 100 miljard is er belegd. Een derde van alle beleggingen is investment garbage.
Ja.
Hoe kan het dat YouTube, Twitter, Facebook en Google opeens allemaal in eenzelfde periode censuur beginnen toe te passen? Nou, je kan zeggen dat is toeval. Maar je mag dus niet kritisch zijn op de wetenschap. Nou, ik zou nog wel eens een boek willen schrijven met alle voorbeelden uit de wereldgeschiedenis dat de wetenschap fout zat. We komen erachter dat heel veel modellen niet meer werken. De banken staan echt onder extreme druk. We komen erachter dat de rol van de overheid veel, veel groter is geworden. We hebben dat na corona gezien met het uitdelen van geld aan iedereen.
Ja. Welkom bij de podcast Madelon Navigeert. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of in financiële markten, dan zit je hier goed. Mijn naam is Madelon Vos en ik maak sinds 2013 content over deze onderwerpen. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram stories. In Madelon Navigeert spreek ik bekende economen, journalisten en analisten. En met hen praat ik over geld, de economie en de toekomst. Om op deze manier jou te inspireren en je bewust te maken van het belang van je financiële gezondheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis. Langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen of huren en langs winst of verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren Bitfavo en Gold Republic bedanken voor het mede mogelijk maken van deze content. Welkom bij deze aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en dit is de eerste aflevering van het tweede seizoen van Madelon Navigeert. En vandaag ben ik onderweg naar niemand minder dan Willem Middelkoop. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd naar wat er de afgelopen periode is veranderd ten opzichte van het moment dat wij de laatste video opnamen uit deze reeks. Dat was de eerste video waarin het grote publiek Nederland kennis maakte met de Big Reset. En we kennen Willem natuurlijk in eerste instantie als fotojournalist. Later schreef hij verschillende boeken, waaronder de Big Reset, de Tesla-revolutie. En hij weet als geen ander hoe economie werkt. Beter dan sommige economen. Hij heeft natuurlijk Amsterdam Gold gehad. Inmiddels heeft hij zijn eigen Commodity Discovery Fund. Waarbij ze echt doen aan Commodity Discovery. Hij weet ongelooflijk goed waar hij mee bezig is. En weet ook als eerste, of als één van de eerste, wat er gaande is op welke gebieden. En vandaag gaan we met hem bespreken wat die Big Reset nou precies inhoudt. Maar ook wat de Great Reset nou precies inhoudt. Toen we de vorige keer de video opnamen, was het verschil nog niet helemaal duidelijk. We zaten nog midden in de grote chaos en we probeerden iets van duiding te verzinnen. Maar of althans iets van duidelijk te geven, maar het was nog niet precies duidelijk. En inmiddels zitten we er middenin en kunnen we een stuk beter duiding geven over wat er nou precies gaande is. En dat gaan we vandaag doen. We gaan dat overigens doen in twee delen. Dus dat doen we niet in één deel, maar in twee delen. En het tweede deel kun je hierna bekijken. Maar het eerste deel gaan we nu filmen. En ik heb er in ieder geval ongelooflijk veel zin in. Vergeet niet om alvast op die blauwe duim te drukken. En rij gezellig met ons mee. Hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Daar is hij weer.
Het is even geleden.
Ja, zeker. Hoe lang? Ik denk een maand of 9 alweer, Willem.
Zo lang. Er is veel gebeurd.
Er is heel veel gebeurd. Ik denk dat we aan een uur deze keer ook niet genoeg hebben, maar laten we gaan rijden. De laatste keer dat wij in gesprek gingen, dat was in november vorig jaar. En toen zaten we natuurlijk vlak na de crash, de coronacrash. Ja. De beurzen liepen alweer omhoog. Maar het was een behoorlijk onzekere periode. Wij hebben toen in die video de boel uiteengezet en gesproken over wat er destijds aan de hand was, echt op economisch vlak. We hadden het over The Big Reset, jouw boek, die je natuurlijk heel vroeg al schreef.
Ja.
En eigenlijk wil ik even met je terug naar die periode. En ik zou nog wel wat duiding willen hebben over hoe jij die periode ervaren hebt.
Ja, wat ik me van herinner is dat we toen eigenlijk, het was eigenlijk 6 maanden nadat corona echt in volle hevigheid was losgebarsten.
Ja.
iedereen was nog in, min of meer in een soort van shock. Van waar zitten we nou in? Wat gaat het betekenen? En wat ik me goed herinner is dat ik toen heb gezegd dat eigenlijk de coronacrisis zou worden gaan worden gebruikt om ja, eigenlijk allemaal dingen in gang te zetten die eigenlijk als absoluut bizar zouden zijn betiteld voor de coronacrisis. En ja. Dat we dat eigenlijk nu gewoon normaal vinden. En ik heb toen gezegd, ik denk dat ze de coronacrisis gaan gebruiken, hè, overheden, om eigenlijk ja, de vrijheid in te perken, dat soort dingen. En nu weten we wat meer waar we staan wat dat betreft.
Ja, kun je mij nog even uitleggen wat we toen kort hebben besproken, hoe jouw situatie daarin was? Want jij gaf aan, hè, we hebben nu te maken met behoorlijk wat repressie. Jij bent degene geweest die eigenlijk al 20 jaar hier bovenop heeft gezeten.
Ja, ja, kijk, het heeft twee componenten. Je hebt de monetaire component,
ja,
zeg maar de financieel-economische, maar vooral de monetaire component, het geld drukken. Wat natuurlijk in overdrive is gegaan sinds de start van de coronacrisis. Ja. Ik heb 20 jaar lang gewaarschuwd. Let op mensen, we zijn schulden aan het stapelen, Dat gaat leiden tot hele grote crisis. De Lehman crisis was daarvan de eerste in 2009. Toen werden een aantal mensen wakker en die begonnen naar goud, zilver en later ook bitcoin te vluchten. Nog sterker, bitcoin is ontstaan denk ik door die crisis. Toen hebben we heel lang zijn we eigenlijk in slaap gesust dat het weer goed zou komen. Tapering, de rente zou weer genormaliseerd worden. Ik heb altijd geroepen, ja, geloof dat sprookje niet. Want zodra ze de rente gaan verhogen, krijg je een nieuwe crisis. Ja. Nou, dat is de repo crisis geworden die eind 2019 begon. Waardoor de Federal Reserve eigenlijk de balans alweer moest gaan laten oplopen. Door al die obligaties op te kopen. Maar die repo crisis werd eigenlijk meteen naar de achtergrond gedrongen. Omdat ja, eind 2019 corona begon. En toen hebben we eigenlijk gezien dat overheden een wall of money, een vloed van geld over de wereld hebben uitgestrooid. Omdat ze natuurlijk alles moesten gaan helpen, garanderen. Omdat alles op slot moest.
Ja.
Nou, dat is de monetaire financiële component. En eigenlijk is dus nu, na 20 jaar, bijna het hele draaiboek uitgekomen van wat ik altijd heb verteld, waarvoor ik heb gewaarschuwd. En wat ik eigenlijk in de Big Reset heb beschreven.
Ja.
Waar we alleen op zitten te wachten is de echte monetaire reset. Wat is dat ook alweer? Ja, er moet een schuldsanering komen. Er moet een opvolger voor de dollar komen. Maar daar wordt allemaal al over gesproken. Dus het is nu niet meer de vraag of dat gaat gebeuren. Alleen wanneer en in welke vorm.
En hoe, precies.
Ja. Trouwens, lekkere auto. Geen BMW, maar wel een lekkere auto.
Ja, dankjewel.
Maar er is ook nog een andere kant. En dat is een kant die ik maar kort heb aangestipt in mijn boeken.
Ja.
Met name ook in de Big Reset. En ik heb altijd gezegd dat er zijn hele grote veranderingen nodig in dat financiële systeem. En die veranderingen die gaan waarschijnlijk ook toe leiden dat er financiële repressie komt.
Ja.
Wat is financiële repressie? Dat je eigenlijk als burger, als belegger niet meer vrij bent in de keus van je beleggingen bijvoorbeeld.
Alleen je beleggingen of meerdere
dingen? Nee, ik heb gesproken in mijn boek over financiële repressie.
Ja.
Ik heb er ook over gesproken dat, met name in boeken Patronen van Bedrog, dat het heel goed mogelijk is dat er op een gegeven moment nog meer repressie nodig zal zijn om eigenlijk het volk onder controle te houden. Als je de geschiedenis bestudeert, dan zie je dat als de druk op het systeem groter wordt, als de economische pijn groter wordt, Dan willen autoriteiten nog wel eens de vrijheden in gaan perken. En ik heb ook wel eens beschreven in boeken dat in een worst case scenario, die plannen zijn namelijk bekend, de FEMA camps. En we gaan het niet over complottheorieën hebben, maar we gaan het soms wel over complotpraktijken hebben. Er is gewoon duidelijk dat bepaalde dingen, er liggen bepaalde draaiboeken klaar. En laten we gaan naar de coronasituatie, naar ons gesprek de vorige keer. Wat nu heel duidelijk is, en dat is met name de laatste maanden duidelijk geworden, zelfs ook de laatste weken. Als we nu zien wat er in Australië gebeurt, als we zien wat er in Canada gebeurt. We hebben met ons beleggingsfonds honderden miljoenen geïnvesteerd in Canada. ik mag nu niet meer naar Canada reizen. Ik mag niet meer naar Canada vliegen. Terwijl ik kan aantonen dat ik COVID heb overleefd. Dat ik antilichamen heb.
Ja.
Ik mag er niet naartoe, want ik moet eerst gevaccineerd zijn.
Ja.
Maar waar moet ik gevaccineerd zijn? Die vaccinatie doe je om een afweerreactie uit te lokken van je systeem. Zodat je systeem eigenlijk de antibodies maakt. Dat die een afweer heeft. Mm-hmm. Maar ik heb die afweer al. Dus waar moet ik het risico gaan nemen van de vaccinatie? Waarvan we weten dat sommige mensen daar toch slecht op reageren. Dus ik word nu geconfronteerd met het feit dat ik niet meer vrij naar bijvoorbeeld Noord-Amerika kan reizen.
Ja.
Ik kan niet meer vrij naar een hoop landen reizen zonder dat ik in quarantaine moet 10 dagen.
En dat bedoel jij dus met de repressie aan zich? Dus niet zozeer alleen de financiële repressie, dat ze kiezen waar jij in mag beleggen, dit ja of de nee. Of producten die je moet verkopen, bij wijze van spreken. We hebben het bij ABN AMRO gezien, die zei de papieren goudmarkt die bij ons die gaat dicht, die stopt. Je moet de boel verkopen. Of een andere partij opzoeken. En jij hebt het dus nu ook over eigenlijk een heel groot...
Het gaat nog veel verder. Het is dus het inperken van eigenlijk bijna essentiële burgerrechten.
Ja, vrijheden.
Gewoon vrij, dat je vrij kan reizen.
Ja.
Maar ook, kijk wat er is gebeurd afgelopen jaar op het gebied van de censuur.
Ja.
Ik kan er niet geloven dat wij in een land leven waarbij de pers en de politiek gewoon accepteert dat de techgiganten in Amerika, net zoals de Chinezen dat doen, gewoon bepalen wat je wel en niet mag publiceren op een platform. En we zijn het gewoon binnen een jaar normaal gaan vinden.
Ben jij je bewust van het feit dat de dingen die jij net gezegd hebt, dat wij daarmee nu al risico lopen om van YouTube afgegooid te worden?
Ja, ik ben er dagelijks mee bezig, omdat ik natuurlijk ook veel publiceer op Twitter. Ja. En ik betrap mezelf erop dat je bij elk bericht afvraagt van, ga ik niet te ver?
Ja.
Wat zijn mijn risico's als ik dit post? Want je weet, als je daar niet over nadenkt, dat je het risico loopt dat je echt van Twitter af wordt gegooid. Dat is voor mij een heel belangrijk kanaal geworden. Ja. We kennen allemaal de voorbeelden. Ik ben gelukkig nog nooit geshadowbanned. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een bewijs is. Heel veel mensen die... er zijn een aantal mensen die mij ervan beschuldigen dat ik nepnieuws verspreid of wat dan. Ik ben een journalist altijd geweest, ik ben nu geen journalist meer. Feiten zijn voor mij heilig. Er slipt natuurlijk best wel eens wat tussendoor dat je niet de bron helemaal hebt gecheckt. En dat uiteindelijk blijkt dat de bron die iets verspreidde, dat je die niet kon vertrouwen. Mm-hmm. Ik ben gelukkig nog nooit door Twitter geband of geshadowband, omdat ik dingen heb gezegd die niet door de beugel kunnen. Maar het wordt steeds moeilijker en het wordt steeds gevaarlijker. En de zelfcensuur die je gaat toepassen is natuurlijk eigenlijk vreselijk, dat je er gewoon over na gaat denken.
Dat was de volgende vraag die ik wilde stellen. Doe jij aan zelfcensuur?
Dat doe je altijd een beetje. Ik heb vaak het voorbeeld gebruikt dat ik zat 10 jaar geleden veel bij De Wereld Draait Door. Hè. Ik was daar de economische commentator.
Ja.
En toen heeft Matthijs van Nieuwkerk aan me gevraagd, heb je wel eens gelogen? Of er was geloof ik een journalist die dat vroeg, heb je wel eens gelogen? Of heb je al de waarheid verteld op televisie? Toen zei ik, nee, ik heb 1 keer gelogen, dat was bij De Wereld Draait Door. En toen vroeg Matthijs van Nieuwkerk, toen zaten we in het diepst van de crisis, van de Lehman Crisis, dat er echt paniek was overal op de beurs. Mm-hmm. Toen vroeg Matthijs, moeten we extra pinnen, Willem? En ik had die dag 2 keer 1.000 euro gepind. Met 2 passen het maximale. Omdat banken dreigden echt ten onder te gaan die dag, die week.
Wat heb jij gezegd?
Toen heb ik gezegd dat we niet extra hoefden te gaan pinnen.
Want je
kan niet een paar miljoen mensen oproepen om extra te gaan pinnen.
Want dan zou je eigenlijk in feite oproepen tot een bankrun.
Ja, inderdaad. Dus
en ik denk dat jij niet de enige journalist bent geweest die dat op dat moment... Ik heb volgens mij ooit een keer een docu gezien over de journalisten bij RTL Z... die ook tegen hun familie hebben gezegd... we gaan extra pinnen en het is verstandig als jullie dit ook doen. Maar als je dat op tv verkondigt, dan begrijp ik nog... Hè, dan krijg je het risico op een bankrun. Maar dat is wel wat anders dan... dat je nu moet nadenken over een tweet. Kan ik dit posten? Ja of nee? Want anders word ik wellicht van het medium afgegooid.
ja, je moet je altijd denk als verantwoordelijke burger gedragen. Ja. En op het moment dat je... we hebben ook dat gezegd in Nederland, een leugentje om best wil. Altijd 100% eerlijk zijn, dat werkt niet. Hè? Niet op je werk, niet in relaties, niet met vrienden. Mm-hmm. Er is een mooie oud-Joods gezegde, hè? Om een vriend te krijgen moet je één oog dicht doen. Om een vriend te houden moet je twee dicht doen. Dus af en toe moet je dingen accepteren dat de wereld nou eenmaal zo draait. En ik ben zelf ook wat dat betreft veranderd. Ik ben 20 jaar geleden, 25 jaar geleden begonnen met publiceren. En dan ben je een stuk jonger en ik was heel kritisch op het systeem. En ik ontdekte allemaal dingen nou, waar jij de afgelopen jaren ook achter bent gekomen. En dan verbaas je en dan word je daar soms zelfs boos over. Dat bepaalde dingen op een rare manier zijn georganiseerd. Yep. En ik vond het leuk om daar een beetje tegenaan te schoppen in columns.
Vind je dat nog steeds?
Ja, dat zit nog steeds in me. Volg mijn Twitterfeed maar. Maar ik ben wel anders geworden. Ik ben bewust gestopt als journalist. Ik ben nu belegger. Ik heb een fonds. Ik ben fondsmanager. En mijn huidige verantwoordelijkheid, dat besef ik heel goed, is niet het redden van de wereld. Hè? Mm-hmm. Als je naar Thierry Baudet kijkt en vraagt wat hem drijft, dan zegt hij, ik wil Nederland redden, want ik zie allemaal dingen. En dat drijft hem. Of je het er nou mee eens bent of niet, hij zegt dat dat hem drijft. En ik geloof dat ook nog. Ik hoef de wereld niet te redden. Ik merk alleen wel dat ik het heel prettig vind, en daarom heb ik altijd gepubliceerd, om als ik opvallende dingen tegenkom die niet worden benoemd ergens anders, dan wil ik dat heel graag laten zien.
Ja.
En dat is een diepe innerlijke drang om het nieuws als eerste door te hebben, te filteren en dan door te geven.
Ja.
Maar ik besef heel goed dat mijn verantwoordelijkheid ligt nu gewoon, ik ben fundmanager, ik moet zorgen voor het beste rendement, het beste wat ik kan doen voor onze participanten.
Ja, andere belangen spelen nu een rol.
Maar dat maakt me niet minder eerlijk. Alleen, ik wil niet, stel dat ik denk dat ik tegen het systeem zou moeten vechten, vanuit een maatschappelijke, maatschappijkritische gedachte, dan wil ik niet eindigen als een soort Don Quixote die tegen het systeem vecht, met het risico dat het systeem mij gaat vermorzelen. En ik maak nu meer een afweging of het voor mij als mens, gewoon persoonlijk, verstandig is. Maar ook als fundmanager of het verstandig is om bepaalde dingen wel of niet te doen. Wat eigenlijk iedereen natuurlijk elke dag doet.
Is dat risico er nu meer dan, laten we zeggen, tijdens de val van Lehman?
Ja, we zijn nu echt op een punt gekomen dat dingen echt heel kritisch gaan worden.
Ja.
En je ziet dat ook met hoe de overheid optreedt. Die censuur, waar we het net over hadden, die censuur komt natuurlijk ergens vandaan. Hè? Hoe kan het dat YouTube, Twitter, Facebook en Google opeens allemaal in eenzelfde periode censuur beginnen toe te passen? Nou, je kan zeggen dat is toeval.
Ja.
Ze hebben dat allemaal besloten omdat ze dat goed vonden voor hun platform. Maar als ze dat allemaal doen op eenzelfde manier, dan denk ik dat er sprake is van een bepaalde coöperatie. En uit testimonies voor het congres en committees van het congres is ook gebleken, is bevestigd door Mark Zuckerberg, dat er overleg is tussen de techplatformen over hoe zij op bepaalde onderwerpen gaan reageren. Mm-hmm. Dus er is sprake van een organisatie, een structuur in Amerika, in het vrije Amerika, the land of the free, waarin dus wordt bepaald wat je over bepaalde onderwerpen wel en niet mag zeggen.
Maar dat betekent dus ook dat de vrijheden en daarmee jouw mening meer in het geding is dan ooit. Als we kijken naar, vroeger kon je zeggen wat je wilde en
je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft er nergens in Nederland, in Europa, hoeft je nergens bang voor te zijn.
Ja, maar als je nu bepaalde dingen zegt die niet in lijn zijn met het stramien.
De partijlijn zeg ik altijd.
Precies, dan betekent dat dus dat bijvoorbeeld je bankrekening wordt afgesloten.
Ik werkte niet voor Café Weltschmerz, maar ik werkte mee aan Café Weltschmerz. Ja. Café Weltschmerz is het idee van eigenlijk een kunstenaar ooit geweest. En die vond het leuk om daar bepaalde interviews te gaan maken. En die heeft gevraagd of ik daar mee wilde werken. Dat heb ik een aantal jaren gedaan.
Ja.
Maar ik merkte op een gegeven moment dat het systeem dus steeds kritischer wordt op kritische geluiden. Mm-hmm. En ik merkte ook dat Café Weltschmerz, wat mag in een vrij land, aan steeds meer mensen een platform begon te geven. Ook mensen waarvan ik zei, inhoudelijk, of waarvan ik intern bij Café Weltschmerz wel eens heb gezegd, moet je die mensen wel een platform geven.
Ja.
Omdat ik ben een journalist, ik kom uit de journalistieke wereld en ik vind, je moet niet iedereen die maar wat roept een platform geven. Mm-hmm. Het moet wel minimaal 7 zijn.
Ja.
Nou, daarom heb ik besloten om niet langer bij Café Weltschmerz interviews te doen. Omdat ik dat platform niet meer die minimale kwaliteit vind hebben. Maar los daarvan vind ik het extreem, extreem zorgelijk. Nou, meer dan extreem zorgelijk. Ik vind het onbegrijpelijk dat er geen kamervragen worden gesteld over het feit dat een bank gewoon de bankrekening, de bankrelatie op zich met Café Weltschmerz. En niet omdat er geld wordt witgewassen bij Café Weltschmerz, maar puur omdat er een boodschap wordt verkondigd door sommigen die niet prettig is voor het systeem.
Maar dit is in feite wel wat er al heel lang gebeurt. Hè? Het gaat dan nu over vrijheid van mening. Maar dit is bijvoorbeeld ook al zichtbaar geweest als we kijken naar de cryptobedrijven die geen bankrekening hebben.
Ja, kijk, jij zegt vrij lang, want jij bent vrij jong. Dus dan voelt het als vrij jong.
Vrij lang.
Maar 5 jaar geleden, voor 5 jaar geleden, werden er geen bankrekeningen opgezegd.
Nee.
Omdat een bedrijf, zelfs de pornoboer maakte niet uit wat je deed. Zelfs de drugscriminelen bij spreken, die hadden een bankrekening.
Ja.
Gokbedrijven, maar maakte niet uit. En nu opeens de laatste 5 jaar, en dat is dus een aantal jaar geleden begonnen. En dat wordt nu, sinds de coronacrisis, alleen maar erger. Maar wat ik dus echt schokkend vind, is dat we altijd hebben geroepen van kijk wat Poetin aan het doen is, kijk waar Rusland mee bezig is, hè? Geen vrije pers, het aan banden leggen van critici, China, hetzelfde verhaal. En we doen gewoon precies hetzelfde.
En is dat dan die kikker die ze dan in de pan leggen en langzaamaan steeds harder het vuur stoken en uiteindelijk geeft die kikker het?
Ja,
in plaats van in één keer?
Ik wil net zeggen, het schokkende is dat het gebeurt. Maar wat ik nog schokkender vind, is dat we een media hebben en dat we een politiek hebben. Gewoon het voltallige parlement stelt hier geen vragen over.
Maar dat komt, Willem, omdat deze bedrijven, mensen, personen weggezet worden als zijnde, het zijn toch wappies.
Nou, maar dat wil ik dus net, daar wil ik inderdaad net naartoe. Als dus alle partijen die normaal gesproken de hoeders moeten zijn van onze democratie en onze vrijheid. Hè? De trias politica, we hebben het zo georganiseerd dat er is altijd iemand die een tegengeluid kan laten horen. En dat roepen politici ook. Daarom hebben we de vrije pers. Want de vrije pers, kijk wat er is gebeurd na het overlijden van Peter R. de Vries. He, dan wordt er weer als journalist heilig verklaard. En terecht, want dat was iemand die streed voor mensen die in de problemen zaten soms. En nergens terecht konden. Maar we hebben nu een situatie, gewoon aantoonbaar. He, die censorship. En hoe bankrekeningen worden opgezegd. En er is niemand in de politiek, er is niemand in de media die daar een probleem van maakt.
Mm-hmm.
En de enigen die er een probleem van maken, worden weggezet als een soort gekken.
Ja.
Als een complotdenker. Hey, jongens, het gebeurt voor je ogen. Ik heb afgelopen zomer heel veel gelezen weer. Of eigenlijk al 12, 18 maanden. Ik heb heel veel gelezen weer over de jaren 30 en de jaren 20 in Duitsland.
Mag ik nog één vraag stellen voordat je daarover begint? Is dat dan voor jou ook de reden dat jij zegt, ik ga hier niet voor strijden?
Nou, wat ik net al vertelde.
Want jij kan het je niet permitteren met een fonds dat de bankrekening wordt ontnomen.
Nee, ik kan het me wel permitteren, want ik ben financieel onafhankelijk. Dus als je echt 100% principieel bent en zegt, het is mijn taak om de wereld
te redden,
te waarschuwen, te redden, hoe je het ook wil zien, dan kan ik zeggen van Willem, ja, weet je, ik ben oud en rijk genoeg om dat eventueel, dat verlies te dragen.
Ja.
Maar er zijn inderdaad participanten die mij bellen en mailen en die zeggen, Willem, moet dat wel allemaal op Twitter? Wij willen iemand hebben die gewoon rustig met dat fundmanagement bezig is. En ja, die hoeft niet zich overal over uit te laten. Dan zeg ik van, ja, maar ik vind het belangrijk om bepaalde dingen wel aan de orde te stellen.
Ja.
Los van de zakelijke kant, hè, los van de financiële kant, of het verstandig is om die strijder te zijn. Het ligt niet in mijn aard om strijdend ten onder te willen gaan. Als je mijn leven bestudeert en de beslissingen die ik heb genomen, dan zijn dat altijd beslissingen die erop zijn gericht. En daar ben ik altijd heel eerlijk over. Ik wil mijn eigen leven zo goed mogelijk vormgeven en leiden.
Ja.
Zonder andere mensen te schaden, wil ik proberen zelf een zo goed mogelijk leven te hebben.
Mm-hmm. Maar en, ook zonder jezelf daarin te schaden, begrijp ik.
Ja, dus je maakt elke dag afwegingen. En ik heb al heel gauw beseft, als je de geschiedenis ook bestudeert, of als je bepaalde mensen om je heen bezig ziet, het is niet slim om altijd maar met gestrekt benen er tegen in te gaan. Je hoeft ook niet tegen elk onrecht te strijden. Je hoeft niet overal voor de barricade op. Mm-hmm. En ik weeg dus altijd af van, is het wel verstandig? En niet als zakenman per se, maar is het gewoon verstandig voor mijzelf? Wordt mijn leven er beter, rijker? En dan niet financiële zin rijker, maar gewoon
mooier.
Ja, om op een bepaalde manier door te slaan, als het ware. Heel veel mensen die kritiek hebben op een systeem, het is heel makkelijk om je te verliezen in een strijd.
Ja.
En gelukkig ben ik wat ouder en wijzer en rustiger. En dat ik zo af en toe tegen mezelf zeg, Willem, je hoeft er niet tegen in te gaan.
Mm-hmm.
En ik heb genoeg geschreven, het ligt genoeg vast in boeken. Als je het wil weten, kan je het lezen. En dat is ook de reden waarom ik me buiten het publieke debat hou. Dat is een reden waarom ik geen ingezonde stukken schrijf in de krant. Ik ben zelfs helemaal opgehouden met columns te schrijven. Dat is een reden waarom ik het ooit 10 keer 9 heb gezegd tegen de wereld draai door. Ik hoef niet.
Schrijf je niet meer voor de Omvif?
Ja, dat is het enige wat ik nog doe.
Dat is het enige. En waarom de Omvif wel? Want dat is een partij of een organisatie waar de centraal bankiers van de wereld bij zitten. En ik heb jou horen zeggen dat die af en toe wel eens vergeten dat er ook nog normale mensen tussen zitten.
Ja.
Wat is de reden dat je daar nog wel voor publiceert? Want die hebben natuurlijk ook een bepaalde visie op het geheel.
Ja, om eventjes te duiden. Omvif is een monetaire denktank. Die bestaat nog niet zo lang. Ik ben vrij kort nadat ze begonnen, in 2011 of zo, of 2000, zijn ook eigenlijk na de crisis zijn ze begonnen. Mm-hmm. Het is opgezet door een oud Financial Times journalist, David Marsh. En ik ben daar eigenlijk om inhoudelijke reden bij betrokken geraakt. Ik was bezig met de research voor de Big Reset. En toen kwam ik erachter dat Omvif een heel goed rapport had geschreven over de veranderende machten in de wereld. En over de SDR en de goud en rol erin. Een fantastisch rapport. Ik had nog nooit zoiets gelezen vanuit een bijna officiële hoek, wat zo eerlijk was over het systeem. Dus heb contact gezocht met ze. Ben ik erbij betrokken geraakt. Uiteindelijk na het uitgeven van de Big Reset, wat David Marsh een goed boek vond, heeft hij me gevraagd of ik lid wilde worden van de advisory board.
Mm-hmm.
En dat was een fantastische uitnodiging. Want wie zaten er in de advisory board namens Nederland? Dat was Ruud Lubbers en Bolkestein. Dat waren een beetje de oude contacten. Want hij is vroeger Financial Times journalist geweest in Frankfurt. Daar had hij contact mee. Nou, mm-hmm. Ruud Lubbers is nu overleden. Bolkestein is oud geworden. Dus hij vond dat er wat nieuw bloed in mocht. En dat was natuurlijk een hele eervolle verzoek. En omdat hij ook journalist is, ik heb gewoon wel een klik met hem. En daar komt nog bij, hè, we hebben als fonds konden wij sponsor worden voor 5000 euro per jaar of dollar per jaar. En daar waren wij officieel ook sponsor, want die Omvif moet gefinancierd worden. Nou, die Omvif is een ontmoetingsplaats van centrale bankiers, de centrale bankenwereld, de officiële wereld en de private sector, zoals het dan wordt genoemd. Dus beleggingsfondsen of banken. Nou, bijna al die sponsoren, dat zijn de grote banken, de grote namen, de grote Robeco's. En er zitten dan wat van die kleine jongens als wij bij. En waarom heb ik dat gedaan? Het was dus een zeer eervolle opdracht of uitnodiging. Mm-hmm. Maar ik ben al heel lang bestudeer ik eigenlijk centrale banken en het gedrag en beleid van centrale bankiers. En als je dan de uitnodiging krijgt om toe te treden tot de club waarbij je direct met ze kan praten.
Met Roel van der Leeuw?
In zekere zin wel. Maar ik ben nog steeds die oud journalist.
Ja.
Dus dat geeft mij de kans om als een fly on the wall gewoon mee te luisteren met wat daar wordt besproken. En ik zeg niet dat ik bij alle sessies word uitgenodigd. Maar inmiddels word ik bij heel veel sessies uitgenodigd. Het zijn allemaal Zoom calls geworden nu door corona. En daardoor hoor ik vreselijk veel interessante dingen. Dus alleen als journalist, als oud journalist, zal ik altijd ja zeggen tegen zo'n verzoek.
Ja.
Wat er vervolgens is gebeurd, is doordat ik publiceer en schrijf. En dat David Marsh, die nog steeds de chairman is, oud journalist. Die vindt het leuk en die ziet mij ook als een soort Mr. Gold. Ik ben de enige die veel over goud heeft geschreven in mijn leven van die omwervmensen. En hij vraagt mij regelmatig, Willem, wil je nog weer eens een stukje schrijven over dit of dat? Ja, dat vind ik natuurlijk een heel mooi platform. Omdat ik dan schrijf voor een inner circle. Ik weet niet wie het leest. Maar ik heb één motto in mijn leven dat ik... Ik probeer steeds het rustiger aan te doen. Ik zeg steeds meer nee tegen heel veel dingen. Mm-hmm. Maar als er een kans voorbij komt die een stap verder kan helpen. Hè, die een stap hoger, verder of welvarender kan maken. Maakt niet uit. Als je een stap omhoog kan zetten en je krijgt die kans, dan moet je dat doen.
Ja.
Nou, lang antwoord op jouw vraag. En dat is dus de reden waarom ik voor de Omviv schrijf.
Dus jij merkt uit de gesprekken die jij mag voeren en waar je naar mag luisteren bij de Omviv, dat je daar kennis uit kan halen die je weer kan gebruiken. Wat
juist,
jou nog steeds naar een hoger
juist
niveau kan.
En als ik hier met jou zit te praten, kan ik jou dingen vertellen die interessanter zijn door dat netwerk. Maar
ja,
het heeft nog een ander effect. Er is een Chinese monetaire denktank, het International Monetary Institute van de Renmin University in Peking, waar de Chinese bankiers worden opgeleid. Die ook de vertaling van mijn boek hebben uitgegeven. Ja, die nemen stukken over van de Omviv.
Ja.
Dus ik zag het laatste maandblad.
Dus.
En daar stond mijn stuk tussen een stuk van de IMF-president en een stuk van Nout Welling. Nou, dat vind ik gewoon wel grappig als een jongen die geen economie heeft gestudeerd. En die zichzelf
als oud-fotojournalist.
Ja, nou, dat vind ik gewoon leuk.
Ja.
En dan, ik ben ook nog steeds een groot kind wat dat betreft.
Ik wil nog heel even met je terug naar je persoonlijke verhaal. Want wij hebben natuurlijk die video opgenomen. En dat was eigenlijk het start zijn dat het grote publiek kennis maakte met de Big Reset, maar ook met de Great Reset.
Eigenlijk ben ik internationaal doorgebroken sinds ik bij jou zit.
Ah.
Nee, niet door jou, maar er is wel een hoop gebeurd.
Ja, zeker. Absoluut. En dat was eigenlijk het begin. En daarna heb jij bij Janneke Willemsen gezeten, bij RTLZ. En die video is heel vaak bekeken. En ik merkte ik het gevoel had dat Janneke jou niet begreep daarin. En dat was ook de reden waarom er zoveel verontwaardiging was.
Ja, maar daarom zit ik ook liever bij jou.
maar ze begreep het dus niet helemaal. En ik denk
Janneke is
heel
goed
in wat ze doet.
Ik hou van Janneke. Weet je wel, schat.
Absoluut.
Fantastisch mens. Slim. Grote bewondering voor.
Ja.
Net zoals voor jou. Weet je, er zijn een paar mensen die gewoon echt op eigen kracht gewoon dingen proberen te doen. En ik ben heel blij met haar boek. Hè?
Bontjes beleggen beter.
Dat
absoluut
was een groot succes. Is.
Zeker weten.
Alleen, wat zij niet heeft. En wat jij natuurlijk wel hebt. Laat ik zo zeggen. Ik ben in de afgelopen 40 jaar. Ik ben in 1980 in de journalistiek terechtgekomen. Inderdaad, eerst een fotojournalist. Maar ik ben de afgelopen 40 jaar minder dan 5 journalisten tegengekomen in Nederland die echt willen weten hoe het systeem werkt. Het financiële systeem werkt. Die echt daar hun vrije tijd aan willen besteden.
Ja.
Dus niet gewoon wat je van je baas moet doen. En de eerste die ik tegenkwam was Maarten Schinkel van NRC.
Mm-hmm.
Kees de Kort is ook zo iemand.
Ja.
En dat zijn mensen...
Paul Buitink, niet te vergeten.
Paul Buitink was geen journalist.
Oh, ja.
Ik had het over... Hij heeft toch mensen met een journalistieke achtergrond. En bij RTL... komt Hans de Geus... is iemand die ook echt wel geïnteresseerd is... maar gaat niet zo superdiep. Maar laat ik zeggen... een hoop andere... van mijn collega's zonder namen te noemen. Nou ja, we hebben nu Janneke genoemd. Maar kijk, Janneke is niet iemand die opstaat... en naar bed gaat met het idee...
Ik denk het leuk. Ik ga nu eventjes dit...
Wat gaan de centrale bankiers? Ik ga even de history of central banking lezen.
When money dies, voor het slapen gaan.
En helemaal begrijpelijk.
Ja.
Want zij is heel geïnteresseerd in heel veel meer onderwerpen, financiële onderwerpen. Die financiële wereld is nog veel breder. En zij is meer geïnteresseerd in die beleggingskant. Dus dat is helemaal niets ten nadele van haar. Maar als je dan dus een gesprek aangaat over dit soort onderwerpen, wat wij ook bespreken. Dan vind ik het natuurlijk veel prettiger om het tegenover me te hebben. Ja, die daar wel heel veel mee bezig is. En die dat wel precies probeert te begrijpen. En die niet met grote ogen... op schoteltjes me aan zit te kijken... als ik dit soort dingen vertel.
Maar toch denk ik dat het heel goed is geweest... dat je daar hebt gezeten. Want het zorgde ervoor dat het normale publiek... ineens de ogen kon openen... en vanuit de stoel van Janneke Willemsen mee kon kijken... naar hoe jij tegen dit systeem aankeek. En daardoor werd er juist in de comments veel gereageerd... en was het een veelbesproken onderwerp. En ik denk dat wij...
Maar daarom doe ik het ook, hè?
Precies.
En daarom zit ik bij jou en daarom zit ik bij Janneke. Maar de grap is natuurlijk, en dat weten niet zoveel mensen, maar als je goed kijkt naar het filmpje wat op YouTube staat, wat RTL erop heeft gezet, dat is een compilatie van dat gesprek. En daar staat keurig een billboard bij dat dat onderdeel is van een seminar georganiseerd door het Commodity Discovery Fund. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een samenwerking van ons met RTL, waarbij wij ervoor kiezen om het in die setting echt de wereld te bespreken. Maar eigenlijk is het een commerciële uiting van het Commodity Discovery Fund.
Ja.
En ik vind het helemaal niet erg dat Janneke daar tegenover zit. Want Janneke is iemand die veel wordt ingehuurd door RTL voor dat soort programma's. En Janneke weet er genoeg van af om een leuk gesprek te hebben.
Absoluut.
Maar ik snap wel dat sommige kijkers zoiets hebben van... God, waarom zit Madelon daar niet of zo?
Even terug, hè, want we hebben het nu gehad over de video die we toen gemaakt hebben. De video met Janneke. Maar daarna ontplofte eigenlijk de bom. Je werd zelfs uitgenodigd bij Tony Robbins. En het is natuurlijk wel een hele grote naam in de...
Ja, er kwamen een aantal dingen samen vorig jaar. Wat er eigenlijk is gebeurd, is... na de uitbraak van de coronacrisis, dat was net als na Lehman, iedereen was in shock. En dat heeft een aantal effecten. Als iedereen in shock is, met name in de financiële wereld. Er is extreem behoefte aan duiding van wat is er aan de hand.
Ja.
Dus iedereen is op zoek naar wie kan er een verhaal vertellen en snapt wat er aan de hand is.
Ja.
Dus het was niet voor niks dat na het omvallen van Lehman, ik opeens promoveerde van RTL Z naar dagtelevisie, naar avondvullende...
Programma's
op de nationale tv. En waarmee ik wereldberoemd in Nederland werd. Maar voor het buitenland was het nog steeds onbekende.
Ja.
Ik heb ook nooit geprobeerd in het buitenland bekend te worden. En, ik schreef altijd Nederlandse taal en zo. Nou, dat is veranderd na de Big Reset. Maar wat er dus afgelopen jaar is gebeurd, eigenlijk afgelopen 2 jaar is gebeurd, is dat ik me ook publiekelijk ben gaan uitlaten over crypto. Ik ben echt gaan verdiepen in crypto. Ik ben zelf erin gaan investeren, met name in Bitcoin. En Boris was de eerste, hè, van de crypto.
Boris van de Ven.
Boris van de Ven. Vroeger BNR, maar nu zijn eigen
CryptoCast.
Ja. En die heeft me eigenlijk een beetje exposed als een Bitcoin maximalist.
Ja,
en
ik weet nog dat jij in het begin met Boris hebt gezeten, dat jullie geluncht hadden en dat Boris tegen mij zei van nou, ik denk niet dat het kwartje gevallen is. En daarna ben je een keer bij ons in de uitzending geweest en toen hadden we het over intrinsieke waarde.
Ja.
En toen zei jij dat goud intrinsieke waarde had. En als goud dat had, dan zou Bitcoin dat in theorie ook moeten hebben. En daarna had ik het idee, na dat gesprek die jij met Boris had gehad en daarna de podcast, dat je ineens langzaamaan begon te kantelen.
Ja, nou, daar kunnen we ook een uur over praten, hè? Over Bitcoin. Maar ik zal even de korte versie doen.
Ja.
Ik volg Bitcoin al heel lang. Ik heb Bitcoin in de Big Reset, in de Nederlandse editie, in het voorwoord digitaal goud genoemd.
Ja.
In 2013 of 2014. Dus dat is redelijk vroeg.
Ja.
Alleen omdat ik al zelf heel veel goud- en zilverposities had, vond ik het voor mezelf niet nodig.
Mm-hmm.
Daarbij vergeten natuurlijk dat Bitcoin... Ik had moeten beseffen dat ik zo vroeg was in mijn acceptatie van Bitcoin als digital gold.
Ja.
Dat de rest van de wereld misschien tot dezelfde conclusie zou kunnen komen. En dat ik heel rijk zou kunnen worden door nu wat geld in Bitcoin te stoppen.
Ja.
Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Ik wou Bitcoin altijd blijven volgen. En na de crash, na de hype van 2017. Ik heb de top gekold in december 2017 bij RTL in uitzending. En daarna kwam de grote crash en toen was hij 80% gedaald. Toen dacht ik van Willem, nu niet meer zo dom zijn om gewoon niet de bodem proberen te pakken. Hè? Dus ik ben gaan investeren tussen de $3,000 en $5,000.
Ja.
En heb daar redelijk serieus geld in gestopt.
En op een gegeven moment... Nog steeds?
Nog steeds.
Okay.
Ik heb meer bijgekocht. Ja. Dus ik heb een heel, heel serieus deel van mijn vermogen in Bitcoin.
Helder.
En ik trade een klein beetje rondom mijn core position.
Mm-hmm.
Maar dat gaat heel leuk, dus daar ben ik heel blij mee. Maar toen Boris dat hoorde, en jij dat hoorde, toen kwam daar natuurlijk meer aandacht voor. En wat er dus gebeurde is dat ik in Nederland eigenlijk al heel veel Bitcoin interviews heb gedaan. Heel veel van de Bitcoiners kwamen naar me toe, podcast, et cetera. Maar wat vorig jaar gebeurde na corona, is dat ik via een paar interviews in Amerika ook en in Canada, omdat wij in de miningwereld zitten...
Ja.
Het is een hele internationale wereld. Dus ik ben niet bekend als publicist in het buitenland. Maar wij worden wel steeds bekender als belegger in het buitenland. We hebben nu 200 miljoen Canadese dollars onder beheer. En net als in de cryptowereld is in de miningwereld... Dat is ook een podcastwereld geworden. Eigenlijk 10 jaar geleden, na Lehman... Moest je wel via de mainstream media, je interviews... Moest je bekend worden op die manier.
Ja.
Toen was er nog geen podcastwereld. Nu op dit moment... kan je volstrekt buiten de mainstream media... met interviews via jou, andere YouTube-dingen, podcast... kan je gewoon bijna iedereen bereiken. Heeft hetzelfde effect. Ik word nu soms op straat herkend... dan zeggen ze, ik heb je met mijn lol gezien. Dat is wel heel grappig. Of ik heb je in die podcast gezien, of waar dan ook.
Ja.
En omdat we de afgelopen jaren zijn doorgebroken... met onze Commodity Discovery Fund... we kwamen boven de 100 miljoen.
Ja.
Nou, dat is een soort threshold... dat mensen je heel serieus beginnen te nemen... in de financiële wereld. En als je dan je weet wat er dan gebeurt... dan kom je in 1 of 2 podcasts... en dan word je eigenlijk ontdekt als een soort nieuwe naam... in het buitenland. En wij werden ontdekt als een nieuwe naam... als belegger voor commodities, voor goud... maar ook over Bitcoin. Nou, dat heeft erin geresulteerd dat wij eigenlijk in alle grote platformen, alle grote podcastshow in Amerika zijn geweest. Hè? En Peter Kormark met Plan B afgelopen maand. Die staat op plaats 16 van de Bitcoin influencerlijst. Maar dat zorgt er dan ook dus voor dat je... ik deed een interview met Daniel Cambone.
Ja.
Van, die vroeger bij Kitco zat. En nu Stansbury Research. En we hadden een interview... En dat interview wordt gewoon 700.000 keer bekeken in een paar weken tijd.
Zo.
En dan zie je wat het effect daarvan is. Dat een man als Tony Robbins, nou, sommige mensen kennen hem misschien niet, maar dat is toch ook een redelijke influencer.
Absoluut. Absoluut.
Er zijn mensen die betalen hem $70,000 per jaar om deel te nemen aan zijn programma's. Hè. Dus een beetje een life coach, financial coach. En op een gegeven moment kreeg ik dus een mail. Van zijn management. Eerst vertrouwde ik niet. Ik denk, dit is een hoax. Maar ik kreeg een mail van zijn management. Of ik over 2 dagen beschikbaar was... om deel te nemen aan het financial seminar van Tony Robbins.
Lekker kort dag.
Ja, daarom dacht ik ook, ik geloof dit niet. Want ze zeiden, we hebben nog een lijst met sprekers. Nou, er stonden oud-presidenten op.
Ja.
En,
dus centraal-bankiers.
Ik denk, ik word in de maling genomen. Maar goed, het bleek te kloppen. En toen heb ik 1,5 uur bij Tony Robbins in een virtual conference. Eigenlijk hetzelfde verhaal mogen doen als ik bij jou doe. Dus eigenlijk uitleggen wat er nu aan de hand is in het systeem. En toen was ik wel verbaasd om te merken dat je tussen een aantal hele grote namen geprogrammeerd bent. Ja. Dat is wel leuk.
Best wel bizar eigenlijk dat dat hier allemaal achterweg komt. We hebben het nu over twee verschillende dingen gehad, Willem. Over jouw ervaring, kijkend naar de Great Reset aan zich. De Great Reset is eigenlijk het sociaal-economisch, sociologisch zou je het bijna kunnen noemen, gedeelte van deze reset. En we hebben daarnaast nog een andere reset. En dat is natuurlijk de Big Reset, zoals jij hem omschreef. Het financiële aspect hiervan. En eigenlijk ben ik wel benieuwd naar hoe we dat nu het beste kunnen duiden. Wat is er ook alweer mis en wat kunnen we daar nou precies mee?
Ja, ik ben natuurlijk een financiële jongen. Dus ik heb me altijd gefocust op wat er mis is in het financiële systeem.
Ja.
En de kernthesis van de Big Reset is eigenlijk dat we drie grote dingen kunnen verwachten. We hebben een schuldsanering nodig. We hebben een opvolger voor de dollar als wereldmunt nodig. En in die herziening van dat geldsysteem zal je waarschijnlijk zien dat goud een grotere rol gaat krijgen.
Kan je eerst nog duiden wat er nou ook alweer precies mis is? Want waarom hebben we een opvolger nodig van de dollar? Ja. Waarom moeten de schulden worden gesaneerd?
Ja, als je de monetaire historie bestudeert, dan zie je eigenlijk dat we elke 60 tot 90 jaar een nieuwe World Reserve Currency krijgen. Mm-hmm. Dus de leidende currency in de wereld waar bijvoorbeeld de grondstoffen in geprijsd zijn. De dollar is de opvolger van pound sterling. De dollar is officieel de World Reserve Currency geworden in 1944. Nou, nu 80 jaar geleden zo ongeveer. En die dollar is toen de World Reserve Currency geworden, omdat Amerika natuurlijk de oorlog had gewonnen, rijk was, de helft van alle goud op de wereld bezat. En kon garanderen aan de rest van de wereld dat de dollar as good as gold zou zijn. Dus ja. We kwamen eigenlijk aan de goudstandaard in de 19e eeuw, die hebben we losgelaten.
1979.
Ja, die hadden we al eerder losgelaten. Hè? Bij de Eerste Wereldoorlog heeft bijvoorbeeld Engeland de goudstandaard losgelaten. Ja. Toen is de dollar de nieuwe goudstandaard geworden, met de garantie dat landen overtollige dollars altijd mochten inruilen voor goud.
Ja.
Dat gebeurde massaal in de jaren 60. Dus Amerika werd geconfronteerd met een stroom van dollars die naar Amerika werd teruggestuurd. En er moest goud voor worden geleverd. Amerika verloor de helft van haar goudvoorraad, verloor meer dan 10.000 ton goud in de jaren 60. En er is toen nagedacht over hoe Amerika ervoor kon zorgen om niet helemaal alle goud te verliezen. En toen is dus in augustus, 15 augustus 1971 besloten dat het omwisselen van dollars voor goud niet meer mogelijk was. Ja. En sinds dat moment is de dollar niet meer goud gedekt.
Ja.
Is de dollar eigenlijk een beetje in een crisis gekomen. En weten insiders, bankaire insiders, dat het een kwestie van tijd is voordat de dollar echt haar rol zal moeten opgeven als wereldreservemunt. Waarom? Omdat die Amerikaanse staatsschuld wordt steeds groter. Er worden steeds meer dollars gedrukt. Dus de waarde van die dollars wordt uitgehold.
Ja, want wat er indirect gebeurt, op het moment dat er dollars gedrukt worden, om het zo maar even te zeggen, met die dollars die een centrale bank digitaal bijprint, worden indirect Amerikaanse staatsobligaties opgekocht. En dat zorgt weer voor geldontwaarding. Dus de devaluatie van koopkracht, de devaluatie van de munt. En dat is iets wat uiteindelijk niet meer te stoppen is en waar een gewone burger last van gaat krijgen.
Ja, er zijn twee dingen die daarbij van belang zijn. Kijk, de geldhoeveelheid laten we elk jaar groeien met een paar procent. Hè? Dat is de 2% inflatie eigenlijk, waarvan centrale banken zeggen dat is de richtlijn. Dat is natuurlijk raar, want je accepteert 2% verlies aan je koopkracht per jaar.
Ik leg hem altijd uit als 1 meter, die wordt langzaamaan 1 meter 2 en daarna 1 meter 2 en een beetje. En zo wordt het uiteindelijk 2 meter.
Ja.
En we noemen die 2 meter nog steeds 1 meter.
Ja, en dat is dus niet zo raar dat we dat er geldontwaarding ontstaat. Dat is eigenlijk ingebakken in het systeem.
Ja.
Als we naar die geldontwaarding kijken, de dollar heeft 95% van de koopkracht verloren in de laatste 100 jaar.
Ja.
En het is natuurlijk niet zo raar dat als de wereldreservemunt, als die zo snel in waarde daalt, en dat komt nu in een versnelling, dat er steeds meer stemmen overkomen van mensen dat ze gaan twijfelen aan de rol van de dollar als wereldreservemunt. Maar er is nog een gevolg. Ik moest trouwens eerst nog de andere component benoemen. We hebben dus een groot tekort op de begroting die we in Amerika hebben gezien. de laatste tientallen jaren. Ja, en met name de laatste 10 jaar. Dus de staatsschuld wordt nu zo groot dat, dat wel duidelijk is dat Amerika eigenlijk bezig is failliet te gaan. De overheid.
Ja.
En dat zet dus die rol van de dollar als world reserve currency zet die ook onder druk. Maar als we teruggaan naar die geldontwaarding, hè, die grote geldontwaarding, die wordt dus verder aangejaagd door dat grote begrotingstekort. En het feit dat de centrale bank steeds meer, de Federal Reserve moet steeds meer van die staatsobligaties opkopen.
Want anders gaat Amerika failliet.
Ja, anders heeft Amerika gewoon te weinig geld om de rekeningen te betalen.
Ja.
Nou, dat zorgt er dus voor dat nu iedereen wel duidelijk is dat dat niet zo heel lang meer zo door kan gaan. Want we zijn aangekomen bij monetaire financiering. Monetaire financiering is eigenlijk de nucleaire optie. Engeland doet dat ook. De centrale bank creëert geld en geeft dat gewoon direct aan de overheid. We hebben met de ECB afgesproken dat er eigenlijk nooit mag gebeuren. Maar de ECB doet het ook, maar ja, doet het op indirecte manier.
Ja.
Maar goed, we zijn dus bezig met een heel gevaarlijk spel. Een gevaarlijk spel waarvan we uit de historie weten dat het altijd leidt tot oplopende inflatie en uiteindelijk tot hyperinflatie. Als je niet uitkijkt. En wat er nu dus gebeurt, is dat alle prijzen aan het stijgen zijn. Alle beurzen aan het stijgen zijn. Huizenprijzen meer waard worden. Grondstoffen in waarde stijgen. En overal zie je die inflatie nu toenemen.
Want is dat echt een substantiële verandering ten opzichte van toen wij 9 maanden geleden de video over de Great and the Big Reset opnamen?
Niet voor mij. Okay. Misschien ook niet voor jou. Maar voor het grote beleggende publiek.
Ja.
Om een voorbeeld te geven. Ik heb 100 presentaties gegeven de afgelopen 10 jaar. Ik ben eigenlijk nooit uitgenodigd door een pensioenfonds. Want die volgen de officiële staatslijn en de centrale banklijn. En die zeggen dat alles nog steeds prima is.
Die mogen overigens ook niet in goud beleggen.
Nee, ze mogen niet te veel in goud beleggen. Maar ik ben de afgelopen jaar uitgenodigd door een groot pensioenfonds voor de horeca. Om met een hele grote lange Zoom-call voor al hun beleggingsstrategen en bestuurders over dit soort dingen te praten. Dus je ziet nu dat zelfs daar, laat ik zeggen, ik zie mezelf als een contraire denker. En wij investeren op een alternatieve manier. En wat je hebt gezien, dat sinds de coronacrisis, in de afgelopen 12 maanden, sinds ons laatste gesprek, er nu heel breed in de financiële wereld wordt onderkend dat het monetaire beleid tot hele grote verstoringen aan het leiden is, tot grote inflatie aan het leiden is, tot grote geldontwaarding aan het leiden is. En om een mooi voorbeeld te geven, een van de grootste obligatiebeleggers ter wereld, Bill Gross, oprichter van PIMCO.
Ja.
Echt de bond king, de obligatiekoning van Amerika. Gisteren een stuk op Bloomberg dat Bill Gross in een interview zegt dat obligaties investment garbage zijn. Wauw, 100 miljard is er belegd, een derde van alle beleggingen is investment garbage.
Ja.
Dat valt niet langer meer te ontkennen. Wij roepen dat al 20 jaar. Ja. Ik heb een modelportfolio. Je weet misschien 25% goud, 25% equities, 25% real estate en 25% cash / bitcoin. En er zit niet 1% investment garbage in. Er zitten geen obligaties in. Omdat ik al heel lang weet, degene die tijdens een reset de prijs gaan betalen, dat zijn de houders van obligaties. Want
ja,
dat lijkt veilig, omdat het door de overheid gegarandeerd is als het gaat om staatsobligaties. Maar als de overheid jou na 30 jaar die staatsobligatie uitbetaalt in valuta met verdwenen koopkracht en je krijgt geen vergoeding, je krijgt geen jaarlijkse rentevergoeding die dat risico voor jou vergoedt, ja, dan kan je, it's a guaranteed loss. Als je nu staatsobligaties koopt, verlies is gegarandeerd. Dus dat is, en de institutionele wereld begint dat nu te onderkennen. En dat is natuurlijk heel moeilijk voor ze, want als jij 30% van alle pensioenen in investment garbage hebt gestopt, omdat al jouw peers dat ook deden, ja, de eerste wijze en moedige beleggingsfondsen, DSM is een voorbeeld,
ja,
die hebben 10% van hun obligaties verkocht. Ze hadden natuurlijk 100% moeten verkopen, maar dat krijgen ze niet doorheen.
Dat mag niet zomaar.
En ze hebben 10% van obligaties verkocht. En in ruil daarvoor hebben ze goud en andere hard assets gekocht. Wat zijn hard assets? All the government can't print. En dat is nu de strijd voor de komende jaren. All government can print and all government can't print. En er is een enorme druk op grote institutionele beleggers. Eigenlijk onderdeel van die financiële repressie. Wil jij meedoen met het World Economic Forum? Wil je meedoen met het IMF? Wil jij meedoen met de grote jongens? Dan moet jij nu in green bonds gaan investeren.
Ja.
Dus waarom hebben we nu de klimaatcrisis nodig? We hebben de klimaatcrisis nu nodig om de hele wereld te vertellen dat we trillions en trillions, biljoenen en biljoenen aan investeringen moeten doen om het klimaat te redden. Maar dat is de spin om eigenlijk het financiële systeem te redden. We moeten zoveel mogelijk beleggers overhalen om zoveel mogelijk in green bonds te gaan investeren.
En wat is daar de reden voor?
Nou, omdat het systeem dus vast begint te lopen.
Ja.
Steeds meer institutionele beleggers geen obligaties meer willen kopen. Geen staatsobligaties meer willen kopen. Mm-hmm. Omdat het investment garbage is.
Ja.
Dus moeten wij nu zeggen dat er een hoger doel is.
Ja.
Er is een hoger doel. Het gaat niet om rendement. Het gaat om het redden van het klimaat. Want u wilt toch ook uw kinderen en uw kleinkinderen een betere wereld aantreffen. En er komt een massieve druk op institutionele beleggers, andere beleggers, om green bonds te gaan kopen. Zoals er in de oorlog een grote druk altijd was om war bonds te gaan kopen.
En dit is eigenlijk, Willem, waar alles samen gaat komen. Yes. Hè? Het stukje The Great Reset, waarin we echt die onderdrukking zien. Het stukje economische reset, waarin je het dus hebt over de Big Reset, dat samenkomt. Daar speelt ook de Central Bank Digital Currency een hele grote rol in. Maar ik denk dat we hier voor nu een afsluiting gaan maken omwille van de tijd. Dus ik ga hem nu hier met je afsluiten. En dan gaan we in het tweede deel het uitgebreid hebben over de invulling hiervan. Over hoe het er nou daadwerkelijk uit zou kunnen gaan zien. Welke scenario's we hebben. En qua investment strategie, hoe je daar dan het beste op kan inspelen.
Ja, we hebben nog één ding hebben we niet goed besproken natuurlijk. Ja. Wat dan de Great Reset inhoudt. Hè? Want ik focus op die financieel-economische kant, wat ik dan de Big Reset noem. En de Great Reset is veel meer het plan van overheden om eigenlijk bijna toe te gaan naar bijna een nieuwe manier om het systeem en dus de mensen in te organiseren.
Ja.
En dat is wat World Economic Forum zegt. Dat alle instituten die hebben opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog, die voldoen niet meer. Dus we hebben volstrekt nieuwe structuren nodig. En ik heb daar heel veel over nagedacht en veel over gelezen. En het is mijn inschatting dat we eigenlijk het einde van het kapitalistische systeem aan het meemaken zijn. Dat zijn hele grote woorden.
Mm-hmm.
Maar het communistische systeem is geïmplodeerd aan het einde van de 20e eeuw.
Ja.
Nu aan het begin van de 21e eeuw komen we eigenlijk achter dat het kapitalistische systeem fout loopt. Want de financiering van het kapitalistische systeem gaat door staatsobligaties. We komen erachter dat heel veel modellen niet meer werken. De banken staan echt onder extreme druk. We komen erachter dat de rol van de overheid veel, veel groter is geworden. We hebben dat na corona gezien met het uitdelen van geld aan iedereen.
Ja, dat
is eigenlijk allemaal onmogelijk in een kapitalistisch systeem.
Ja.
Het is staatskapitalisme en dat is een contradictio in terminis. Dus je moet eigenlijk een nieuwe naam aan dat systeem geven. En ik noem dat technocratie.
Mm-hmm.
En die term zou je denk ik de komende jaren meer en meer gaan horen. En dat is eigenlijk een oud idee in een nieuw jasje. Is dat je zegt, we gaan het bestuur van dat land laten leiden, organiseren rondom de slimme mensen. De mensen die het weten, die de beste feiten hebben, de beste data hebben. Het is science-based. Alles moet science-based worden. Dat hoor je met corona ook. Als de science het maar zegt dat het zo is, dan is dat het nieuwe dogma. En alles wat daar tegenin gaat, noem je fake news. Dat kan niet kloppen.
Maar dat is waar we gelijk een probleem hebben. Want we hadden het in het begin over de censuur.
Ja.
Dan betekent het dus dat je kan sturen op eigenlijk een communistisch systeem.
Je krijgt een soort staatsfilosofie. Een staatswaarheid. En als je in de pas loopt en meedoet en je koest houdt, dan heb je het goed. Ga jij twijfelen aan alles wat de wetenschap of namens de wetenschap wordt uitgerold? Ga jij erop wijzen dat de wetenschap soms wordt misbruikt door partijen? Hè? Dat is bekend. Tabaksfabrikanten hebben tientallen jaren met onderzoeken aangetoond dat roken niet schadelijk is.
Ja.
De food, als je de food in Amerika bestudeert, dan hebben de suikerfabrikanten heel lang aangetoond dat suiker niet schadelijk was, vet was schadelijk. Nou, we komen nu achter dat het helemaal... Dus de wetenschap, je hoeft geen... Het wordt dan meteen verkocht dat je een complotdenker bent, want jij gelooft de wetenschap niet. Maar je mag dus niet kritisch zijn op de wetenschap. Nou, ik zou nog wel eens een boek willen schrijven met alle voorbeelden uit de wereldgeschiedenis dat de wetenschap fout zat. Er zijn heel veel voorbeelden van. En er zijn ook heel veel voorbeelden uit de geschiedenis dat wetenschappers die daar tegenin gingen, die werden bij spreken, ja, nog net niet opgehangen, maar die werden wel verwijderd van de universiteit. Die kregen geen funding. Nou, er zijn honderden voorbeelden van. Maar er wordt nu dus ons een systeem opgedrongen, waarbij wij maar moeten geloven dat het klopt wat ze presenteren, maar waag het niet er tegenin te gaan, want dan... Dan word je bankrekening opgezegd.
Ja, dat krijg je dan. Willem, ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het eerste deel. In het tweede deel gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over de toekomst van ons geld, ons monetair systeem, de komst van central bank digital currencies, de rol van de banken, de huizenmarkt, et cetera, et cetera. Dus er komt nog heel veel aan. Dit was voor nu in ieder geval het eerste deel. Heel erg bedankt voor het kijken. Willem, jij ongelooflijk bedankt. Mensen kunnen jou natuurlijk volgen op Twitter. En... in ieder geval tot de volgende Madelon Navigeert. Dag!
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast leuk? Vergeet dan niet een review achter te laten op Apple Podcast. En deze podcast te volgen op Spotify of te delen. Zodat je geen enkele nieuwe podcast mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Als je meer wilt leren over deze onderwerpen, dan kun je me volgen op Instagram of op YouTube. Voor nu, veel liefs en tot de volgende Madelon Navigeert.